Nee. Nou, dan kunnen we meteen door naar de verhalen van deze week. Dus bij Arnold Delta Limoska. Ja, belangrijkste actie afgelopen week was natuurlijk de lancering van de Alpha-raket van Firefly. Met een zwerm kleine satellieten voor de Elana 43 missie van NASA. En ja, er waren dus 8 satellieten, 8 CubeSats die gelanceerd moesten worden. Nou, dat is maar een beperkt succes geworden. De lancering zelf is wel goed verlopen. De raket deed het verder prima. Nadat er eerder wat uitstel was geweest vanwege wat technische problemen. Maar dat was vooral in de grondsystemen, dus nou ja. Maar uiteindelijk dus alles wel gelukt. Maar van de 8 satellieten die uitgezet moesten worden, zijn er maar 7 verschenen. En dat is ook niet alleen naar de baanparameters te zien, waarvan je ziet dat er maar 7 satellieten zijn. In plaats van 8, maar ook was bij de lancering al meteen een probleem. Dat je ook al kon zien dat een van die dozen waar die satellieten uit moesten komen niet open ging op een of andere manier. Dus één satelliet is blijven hangen. En aan de doos te zien waar die in zat, moet dat zijn geweest SATCAT. S-A-T-C-A-T. En nee, omgekeerd. CAT, SAT. C-A-T, S-A-T. En die, ja, die zal waarschijnlijk dus niet in de ruimte zijn gekomen. Die zit nog aan de bovenste trap van de raket vast. Nou, er zijn wel dus 8 baanparametersets verschenen na enkele dagen. En één daarvan, ja, dat is duidelijk een afwijkende. Die zit een stuk lager. En dat zal ongetwijfeld de bovenste trap van de raket zijn. Waar dus die raketset aan vast zit. En de andere satellieten, daar zijn dus wel baanparameters van, maar dan komt het volgende probleem. Bijna geen enkele van die satellieten zendt iets uit. Er is er maar één die wel signalen uitzendt en die eens zo heel enthousiast. Dat is MESAT van de Universiteit van Maine. En dat is wel de belangrijkste voor ons. Want daar zit een AMSAT pakket in met een lineaire lijn van 2 meter naar 70 centimeter. En een telemetrie downlink zender en zo. Nou, die doet het dan wel. Die telemetrie op 435-800. Maar ook niet altijd. Een heleboel passages doet hij helemaal niks. Maar goed, ze hebben hem een beetje onder controle. En ze zijn bezig de eerste telemetrie te verzamelen. En dat is nog niet zo makkelijk omdat die satelliet vrij lange frames uitzendt. En het nadeel daarvan is dat je dan problemen krijgt met dopplerverschuiving. Want als je dat goed wil decoderen moet het signaal wel een beetje stabiel staan voor de decoder. En ja, dan kun je zeggen dan ga je dopplercorrectie toepassen. Maar meeste software doet dat dan in stappen. Dus af en toe dan springt in één keer de frequentie weer naar de juiste waarde. En dan drift hij weer een tijdje en dan springt hij weer terug naar de juiste waarde enzovoort. Dus ja, die sprongen die maken dat dan het signaal niet mooi continu verloopt. En dus kan de decoder daar niet echt goed mee werken. Die mist dan steeds stukken van een frame en daardoor gaat het toch fout. Maar als je nou heel voorzichtig met de hand dopplercorrectie toepast, heel langzaam. Dan wil het wel eens lukken. Nou, op die manier zijn dus toch al wat signalen verwerkt. Onder andere met ook weer medewerking van de DT, de Twengelo radiotelescoop, waar ook weer een operator die satelliet heeft weten te ontvangen en wat stevige signalen binnen heeft weten te halen. En daarmee kon ook weer wat telemetrie worden opgepikt. Goed, dus MESAT, die doet het dan wel. Nog niet helemaal goed, maar dat komt nog wel. Maar de anderen allemaal, helemaal stil, helemaal nul, helemaal niks. Nou, dat is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Hè. De laatste tijd komt dat opvallend vaak voor. Van die dead on arrival, die DOA, hè. Dus van die satellieten die gelanceerd worden en meteen, als ze in de ruimte zijn, al dood zijn. Meteen niks produceren. Nou, dan kun je afvragen, hoe kan dat nou? Nou, een voor de hand liggende oorzaak is dat die satellieten waarschijnlijk zo ver ontladen zijn, de batterijen, dat ze niet meer op te laden zijn. Want het probleem is, die satellieten die moeten dus al ver voor de lancering aangeleverd worden bij, de, ja, bij het bedrijf wat die lancering gaat verzorgen. En die zeggen dan van, nou leuk, hè, de satelliet die zal wel goed zijn, stoppen we met een doosje en dan wordt die boven in de raket gemonteerd. En dan gaan ze verder werken aan de raket en voorbereiden voor de lancering. Maar dan komen dus allerlei dingen weer tussen en dan gaat er weer iets mis met de raket. En dan is het weer slecht weer en dan is er toch weer een ander technisch probleem enzovoort enzovoort. Dus die lancering wordt alsmaar uitgesteld. En dan kan het weken, soms zelfs maanden duren voordat die lancering eindelijk uitgevoerd wordt. Maar ja, intussen zitten die satellieten wel boven in die raket in het donker. Geen licht op de zonnepanelen, dus ook geen stroom voor de batterijen. En dat betekent dat die batterijen dus geleidelijk gewoon helemaal leeglopen. En als die helemaal ontladen zijn, dan blijkt dat nogal eens een probleem te zijn om ze toch weer opgeladen te krijgen. Want blijkbaar wordt daar bij het ontwerp van die satellieten ook geen rekening mee gehouden dat de batterijen wel eens ooit helemaal ontladen kunnen raken. En de batterijlader die er dan bij zit, die wil dan wel eens slecht functioneren of helemaal niks doen of wat dan ook. En dus lukt het niet meer om die batterij weer opgeladen te krijgen als de satelliet eenmaal in de ruimte is en zijn zonnepanelen wel zonlicht kunnen zien. Dus ja, dan begint hij met helemaal nul en hij blijft nul, want de spanning wil niet oplopen. Nou, soms lukt het nog wel, dus dan moeten ze een satelliet eerst een week of wat langer in de zon laten hangen en dan hopen dat hij toch geleidelijk begint op te laden. Maar ja, vaak lukt dat dan niet meer en dan is het dus jammer maar helaas. Nou, en daar, ja, daar lijkt het dus nu ook weer op. Dus er waren wel wat leuke satellieten bedacht, met allerlei mogelijkheden, ook dus 5 van die satellieten op amateurfrequenties en zo. Maar als je daar gaat luisteren, hoor je gewoon helemaal niks. Nou, dat is weer jammer. Er kunnen natuurlijk nog dingen veranderen. Dus we blijven ze in de gaten houden de komende weken. Maar best wel een redelijke kans dat het niet meer gaat lukken met die satellieten. Maar goed, de volgende lancering die eraan zit te komen, weer met een aantal kleine satellieten. Die gaat op de 9e juli komen. De eerste testlancering van de nieuwe Ariane 6 van Ariane Space, ESA en zo. En daar zit ook weer een stel kleine satellieten in. En ook experimenten die aan de bovenste trap van de raket blijven zitten. Maar dat is allemaal van hele korte duur dan. Want die rakettrap die zal alweer een aantal uren na de lancering naar beneden gehaald worden. Dus die experimenten die dan wel ingeschakeld worden, snel na de lancering, die zullen dan maar een hele korte tijd functioneren. Dus daar moet je wel op tijd bij zijn. Nou, de lancering dan op 9 juli om 20 uur onze tijd tot middernacht. Dus dan s'avonds dan moet het gebeuren en dan ja, eigenlijk al... De uren daarna, meteen moet je dan al gaan proberen signalen op te pikken. Bijvoorbeeld van IPSAT, Genesis A module en nog zo'n paar van die dingen. Nou, die gaan bijvoorbeeld FT8 signalen uitzenden, elke 16 seconden. En ook nog SSTV beelden elke 5 minuten. En ja, een beetje vreemde frequenties. Die FT8 die zit op 144.175. Dus niet in de satellietband. 144.175. En met de call Alpha Oscar 4, Alpha Romeo India en dan Hotel Oscar 60 als de antenne uitgeklapt is. En dezelfde call, maar dan Hotel Oscar 61 als de antenne nog niet uitgeklapt is. Nou, en verder de SSTV-uitzendingen met Robot 36 mode op 144.550. Ook weer onder in de band. Met live beelden en ook wat HDS tekst. Nou, dat wordt dus even spannend, want het wordt heel moeilijk om die te ontvangen, want je krijgt een ongelooflijk laag vermogen. Ze mogen niet hoog vermogen uitzenden omdat ze aan die tweede trap vastzitten. Dus De effectief uitgestraald vermogen is 75 microwatt. Dus min 8 dBm, 75 microwatt. Nou, dus dan moet je wel echt goede spullen hebben, wil je die kunnen ontvangen. En dat ook nog maar een beperkte periode, want dan is het alweer afgelopen. Nou, voor de liefhebbers, die kunnen daar dan even achteraan. Maar verder zijn er dus nog andere mogelijkheden misschien, maar daar moeten we nog afwachten. Maar er zitten dus wat leuke zaken bij. Even kijken, de andere. Dit is IP-sat, ja. Nee. De andere moeten we later zien dan. Oké. Logbook of the World. Een bekend logboek op internet. Dat heeft problemen, want het begint vol te lopen, vast te lopen enzovoort. Ze zijn volop bezig om dat te upgraden en uit te breiden en zo. En dat duurt nog even, maar dat begint te komen. Ja, vorige week al over gehad, Oscar 19, Lusat Oscar 19, die dus opgehouden was met zenden. Nou, ik heb hem dus echt weten te ontvangen. Hij doet het wel degelijk op de bekende frequentie, gewoon normaal signaal. Met, nou ja, normaal, gewoon een carrier, want dat doet hij al jaren. Een ongemodelleerde draaggolf en dat doet hij nog steeds. 437.125, maar wel super zwak. Dus je moet al echt een redelijk goede ontvanger hebben om hem te kunnen ontvangen. En dan kun je er verder nog niks mee, want het is alleen maar een draaggolf. Hij is ook ontvangen weer met de Twingelo-telescoop. Daar was hij natuurlijk veel sterker. Maar toch, je kunt er verder niks mee. Het is het wel een leuk testsignaal misschien. Als je dus wil kijken hoe goed je ontvangstapparatuur is voor amateursatellietontvangst. Op 70, nou dan kun je hem dus daarmee testen. Gewoon eens een passage van Oscar 19 proberen. Of je die carrier ook kunt ontvangen. Heel ander verhaal. Ze willen steeds meer vluchten naar de maan gaan maken. Ook bemande vluchten uiteindelijk natuurlijk. En dan moeten er zelfs maanbases gebouwd gaan worden. Nou, dat betekent dus ook gebouwtjes neerzetten, zeg maar, hè, voor de bewoners. En dan moeten ze materialen voorzien te maken. Stenen of wat dan ook. Nu hebben ze bedacht een hele leuke bouwmethode toe te passen die heel bekend is. Namelijk Lego blokken. Want die zijn heel makkelijk te stapelen en blijven lekker stabiel staan. En dat zou wel eens goed kunnen werken. Nou, dan moeten ze die wel maken. Maar die gaan ze niet hier van de aarde dan naar de maan brengen. Nee, die bouwen ze ter plaatse. Met een 3D-printer en dan lokaal zand, materiaal dus, gewoon gebruiken. Met een 3D-printer op die manier Lego-blokken bouwen en die dan gebruiken om gebouwen neer te zetten. Ze zijn er al mee aan het testen met materiaal van meteorietenstof wat ze hebben. Er is ook wel een klein beetje maanmateriaal, maar daar is veel te weinig om mee te gaan testen. Maar meteorietenstof hebben ze meer dan genoeg om even wat van die 3D-blokken te gaan printen in 3D. Ja, dat werkt al. Daar zijn ze mee bezig. Dus dat kan in de toekomst een leuke methode worden voor bouwconstructies op de maan. Weer terug naar Field Day, de velddagen in de VS vorig weekend, of wanneer was het, laatste weekend van juni, of derde weekend. Als je daaraan meegedaan hebt, dan mag je, hoeft niet, maar dan mag je een log insturen. Zodat dan bekend is wat je allemaal hebben weten te werken in die Field Day contestachtige wereld. Dus niet echt een contest, maar toch. Maar dan moet je dan wel op tijd insturen voor 23 juli. Ja, dan zijn er weer veranderingen geweest met de baanparameters. Natuurlijk zijn daar die baanparameters voor al die objecten van de Firefly Alpha lancering toegevoegd. En dan gaat het vooral om object 60204 tot en met 60212. Want 60203 is waarschijnlijk de raket erop. En MESAT 1 is waarschijnlijk 60209, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar die, die parameters zijn dus ook beschikbaar inmiddels. Aardverbindingen, daar komen er weer een paar aan. Eentje met Canada, maar die gaat via Zuid-Afrika, Telebridge. En dan eentje met Japan rechtstreeks. Dat is op de 9e en de 11e. Maar goed, daar hebben wij dus niks aan. Dat is buiten ons bereik. En verder is er met de ARIS-apparatuur weinig bijzonders aan de hand op dit moment. Dus die apparatuur is gewoon in bedrijf en blijft dat ook voorlopig wel even. Verdere activiteiten. Ja, natuurlijk weer amateurs die op vakantie zijn en zo. Die actief zijn links en rechts. Altijd leuk om even in de gaten te houden. Ja, ook al vermeld dacht ik de Goose U, geostationaire weersatelliet van de Amerikanen, die is gelanceerd. En dat is allemaal goed. Die is nu aan het manoeuvreren naar de geostationaire positie waar die moet gaan komen. En waar die dan operationeel wordt als Goose 19. En dan gaat hij de taken overnemen van de Goose 16. Verder is er een probleem ontstaan met een Russische aardobservatiesatelliet, Resource P1. En een vrij grote aardobservatiesatelliet, 5600 kilo of zo, die al jarenlang naar beneden aan het komen is en die later dit jaar zou moeten gaan verbranden in de atmosfeer. Maar die is vorige week of de week daarvoor ineens geëxplodeerd. Een heleboel brokken, honderden brokken zijn verschenen. En ja, omdat die op een baanhoogte zit van 350 kilometer, was dat eigenlijk niet zo handig. Een groot deel van de satelliet is nog wel over. Dus hij is verder door aan het vliegen, maar er zijn heel veel brokstukken. Vliegen met verschillende snelheden in verschillende richtingen. En dat kan dus heel vervelend worden, ook voor het ISS. Want die zit maar 60, 70 kilometer hoger. Dus daarom moesten ze ook de astronauten en het ISS waarschuwen. En die hebben zelfs een paar uur in de Soyuz en zo gezeten om in geval van nood meteen te kunnen vertrekken bij het ISS. Maar dat was nog niet nodig. Maar ze moeten wel heel goed opletten nu met die brokstukken waar ze blijven. Want ja, die kunnen op allerlei manieren toch problemen gaan veroorzaken. Nou ja, de Chinezen hadden ook weer een leuk grapje. Met een nieuwe raket, Tianlong 3. Die waren ze aan het testen. Even een statische test. Maar ja, hij zat niet zo goed vast. Dus die raket waar ze alleen maar even de motoren van wilden starten om te kijken of die het deed, terwijl ze de raket op zijn plaats hielden, die raket die begon gewoon de ruimte in te vliegen. Want hij zat niet vast, dus die test die werkte wel, maar de raket ging gewoon 1,5 kilometer omhoog. En toen was de test afgelopen en kwam die dus ook weer naar beneden. Maar nog wel met een heleboel brandstof erin en zo. Dus dat gaf even een flinke dreun toen hij neerkwam. Nou, toch redelijk gevaarlijk. Er zijn blijkbaar geen slachtoffers bij gevallen, want dat had wel kunnen gebeuren. Want het was nog niet helemaal een onbewoond gebied. Dus ja, maar uiteindelijk is er toch weinig schade kennelijk. En is het nog redelijk afgelopen. Maar dat was natuurlijk wel weer even een bijzondere actie. Goed, TVL 7 is gestart geweest op 1 juli. TVL 2 op 4 juli. En TVL 5 op 5 juli. alle drie ingeschakeld voor een periode van 72 uur. Kijk, Aris verhalen kennen we, ja. Dan is, hebben ze bij Amsat Argentinië bedacht om eens alvast uit te gaan rekenen wanneer in de komende maanden satellieten naar beneden zullen gaan komen. Ik weet niet hoe nauwkeurig ze dat doen. Het is waarschijnlijk alleen maar een eerste inschatting. Maar toch, het geeft alvast een indruk. En er zijn natuurlijk heel veel kleine CubeSats die nu met die zeer hoge zonneactiviteit zo hard afgeremd worden dat ze redelijk snel naar beneden komen. Nou, dat is een hele lijst al die de komende 90 dagen zullen gaan verdwijnen. En opvallend daarbij zijn ook alle Tevel-satellieten. Tevel 1 tot en met 8. Die zullen in juli en augustus waarschijnlijk allemaal gaan verbranden in de atmosfeer. En verder nog andere kleine CubeSats en zo. Maar ja, dat betekent dus dat het even moeilijk wordt. Maar toen zeiden veel amateurs van, hey, dat is nou jammer, want die Tevel-satellieten deden het zo goed. En die zijn best populair. Maar toen zeiden ze in Israël van, maak je geen zorgen, we zijn aan het werken aan een nieuwe Tevel-missie met 9 satellieten. En ja, ze zijn er nog niet bij wanneer die dan gelanceerd gaan worden, maar ze zitten eraan te komen, laten we het zo zeggen. Verder andere gegevens hierbij. Ja, er zijn trouwens ook een paar satellieten afgevoerd uit de lijst van AMSAT baanparameters. Oscar 19 hebben ze maar afgevoerd omdat die nou toch door de meeste mensen niet meer gevolgd zal worden. En verder ook AISAT 1, oftewel 44104, die is verbrand in de atmosfeer. Max Valier, oftewel 42778, is verdwenen. Ursa Major, 42776, is ook verbrand. HRBE, 37855, is verdwenen. Oscar 26 en ook de nog oudere Oscar 16... Die hebben ze afgevoerd omdat die al zo lang niet meer actief zijn. Die zijn gewoon toch kapot. Dus die hebben ze ook maar weer uit de lijst weggehaald. Want die gebruikt toch verder niemand meer. En verder. Arianenlijst. Ja, dat zien we dus nog. Dan zijn ze in Rusland natuurlijk bezig met te proberen een eigen nieuw ruimtestation te bouwen. De Russian Orbital Station. Ja, dat moet dan de opvolger van het ISS worden. Waar de Russen zo gauw mogelijk uit willen stappen. En dat kunnen ze pas doen als ze hun eigen station operationeel hebben. Daarom hebben ze daar nu zo'n haast mee. Ze beginnen met een eerste module, de wetenschappelijke en energiemodule, die oorspronkelijk bedoeld was voor het ISS, maar die hebben ze nou dan als eerste module voor hun nieuwe station gepland. En die moet dan gelanceerd gaan worden in 2027. Nou, of dat gaat lukken, moeten we nog maar eens even zien. Maar ze zijn serieus van plan dus om een echt puur eigen station te bouwen. Helemaal lekker onafhankelijk van al die vreselijke westerse landen en zo. Nou ja, verder. Firefly. Ja. Deze hebben we allemaal al gezien. Ja, er is natuurlijk een hoop te doen over de 23 centimeter band sinds de nieuwe WRC die onlangs geweest is. Er is wel geprobeerd de amateurbelangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zoveel mogelijk amateuractiviteiten mogelijk te maken. Maar ja, het hangt er helemaal vanaf hoe verschillende landen dat gaan interpreteren. Want het is natuurlijk allemaal heel vaag gehouden, zodat iedereen er met alle kanten mee op kan. En dan heb je best kans dat er een heleboel landen gaan zeggen, nou, dan gaan we zoveel mogelijk verbieden. En dat betekent dat in die hele band van 1240 tot 1300 megahertz misschien hier en daar maar heel weinig overblijft voor amateurs. Het kan zelfs betekenen dat uiteindelijk maar 6,24 megahertz overblijft voor een beetje normaal gebruik. De rest is wel nog iets mogelijk, maar dan alleen maar met superlaag vermogen. Zo laag dat het eigenlijk weinig zin meer heeft. Dus ja, er zijn wat dingen voor smalband mogelijkheden. Breedband is helemaal weinig, dat is 2,24 megahertz nog. Dus verschillende modus die kun je wel vergeten. Dus dat wordt nog even moeilijk. En natuurlijk proberen amateurs nog steeds daar zoveel mogelijk nog uit te halen. Maar dat hangt helemaal af van de lokale instanties in elk land. Nou, verder de amateursatellieten. Oscar 3 is 70, gewoon operationeel. Oscar 7 nog steeds keurig in mode B, blijft goed functioneren. Oscar 91, de helft van de tijd beschikbaar. Oscar 117, helemaal goed. 86 doet het goed. En ISS met enerzijds Packet, anderzijds de FM repeater, helemaal goed. Oscar 97 blijft goed functioneren. 101, zo'n beetje de helft van de tijd. Oscar 100, helemaal operationeel. RS44 doet het goed. 121 ook. En Oscar 50 ook. En dan dus nog een paar TVL-satellieten. Die regelmatig ingeschakeld worden. En dan opvallend, XW2B. Die is helemaal terug. Die is helemaal operationeel. Heel raar, want die XW2-satellieten die waren allemaal aan het uitvallen. En als ze al wat deden, dan was het met horten en stoten. Maar langzaam maar zeker deden ze niks meer. Maar nu komt XW2B ineens volle kracht terug en die doet het gewoon. Helemaal bruikbaar, niks mis mee. En XW2C lijkt ook zoiets te gaan doen. Die is beperkt ook beschikbaar, dus ook even in de gaten houden. Nou ja, dan in het ISS. Problemen gehad met die ruimtewandelingen, lekkende waterkoeling enzovoorts. Nou, daar zijn ze nog volop aan bezig. Met al het gedoe hebben ze nou besloten de volgende poging om eens een ruimtewandeling uit te voeren, uit te stellen tot 29 juli. Dus eind deze maand pas. Ja, en verder zijn ze volop bezig aan boord met allerlei andere activiteiten, wetenschappelijke dingen, onderhoudstoestanden. Ja, en dan is nog steeds die Starliner aanwezig. En daar hebben ze nog steeds niet van besloten wanneer die nou terugkomt. Maar dat kan nog best een paar weken duren, misschien wel eind juli. Want ze zeggen, we hebben geen haast, het gaat allemaal prima. En we kunnen nog steeds leuk blijven experimenteren, dingen onderzoeken. Die twee astronauten van die testvlucht, Wilmore en Williams, die zijn gewoon aan boord en die vermaken zich prima. En die kunnen dus ook blijven werken aan die Starliner als dat nodig is. Dus ze gaan gewoon door op deze manier. Verder is op 29 juni de baan van het ISS nog een beetje verhoogd. Ja, eigenlijk op de 30ste juni onze tijd, 0:39. Verder zal op 12 juli Cygnus gaan vertrekken om 13 uur onze tijd. Maar die zal pas later, eind augustus, naar beneden worden gehaald. Wat hij intussen dan nog gaat doen, weet ik niet precies. Ik weet ook niet of hij nog wat satellieten aan boord had die hij misschien nog wel gaan lanceren. Je weet nooit. Nou ja, en dan die Starliner vertrek, nog niet bekend. Ruimtewandeling pas 29 juli. En verder, ja, volgende Cygnus en andere ruimtewandelingen pas in augustus. Dus dat zien we dan tegen die tijd wel. Ja, verder zijn natuurlijk weer wat lanceringen geweest. Alos is dus vorige week gelanceerd eind juli. Alos 4, aardobservatiesatelliet vanuit Japan. Twee Starlink lanceringen op de derde. En dan op 4 juli de Firefly Alpha met die 8 satellieten. Komende lanceringen Starlink te verwachten op 12 juli om 10:20. Daar komen er nog voor. 8 juli eerst nog. 8 juli 23:20 ook Starlink. Nee, sorry, dat is een Turksat lancering. Turksat 6A, een grote Turkse geostationaire satelliet. Helemaal in Turkije zelf gebouwd. De eerste. Nou goed, en dan Starlink op 9 juli om 4:46. Op 9 juli om 20 uur dan de Ariane lancering. Met wat amateurspul en zo. En dan dus op 12 juli weer een Starlink. En weer een Falcon 9, maar dat is op maandag de 15e pas. Dus druk, druk, druk allemaal daarboven. Ja, Turksat, Starlinks, ja, daar hebben ze denk ik voorlopig even gehad. Er moet ook nog een Inmarsat worden gelanceerd later. Maar dan zien we dan tegen die tijd wel weer. Goed, oké, zijn we even er doorheen voor deze week.